2, de verzen 25 tot 32 en dan van 36 tot 38. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: "Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan alle heidenen, en dat tot eer strekt van Israël, uw volk." En dan verder vanaf vers 36... Er was daar ook een profetes, Hanna. In andere Bijbelvertalingen wordt zij Anna genoemd. En zo noem ik haar ook in de preek. We bedoelen dezelfde profetes. Maar. Zij was de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoog bejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Tot zover. Lieve gemeente, laat ik eens beginnen met iets wat mij gisteravond overkwam, zegt Fred. En dit dateert dus van 1 jaar geleden. Daar baalt Fred van. Hij zat zich toen, niets vermoedend, nog als predikant van onze zustergemeente in Nieuwegein, voor te bereiden op de oudjaarsavonddienst en de nieuwjaarsochtenddienst in zijn gemeente. Wat kan er veel veranderen in 1 jaar? Tussendoor keek hij even op nu.nl. Want Fred is nu eenmaal graag actueel in zijn boodschap. En hij las toen: Margriet Eshuis overleden. Zie mensen denken: ja, die ken ik wel. En een ander denkt: waar gaat dit over? Nou, Margriet Eshuis was een Nederlandse zangeres en ze zong een Engels lied, House for Sale. En ik weet niet, voor degenen die dat lied kennen, hoe het jullie vergaat, maar als ik dat lied hoor, dan, dat zegt Fred hè, dan krijg ik zo'n weemoedig gevoel. Ik moet altijd denken aan het huis waar ik met mijn ouders het langst heb gewoond. Een prachtige pastorie in Schiedam. Een groot huis en wij woonden daar met een groot gezin. Onze ouders hadden 8 kinderen, dus we woonden daar met z'n 10. Ik heb het heel lang een raar idee gevonden dat andere mensen daar nu wonen. Dat andere mensen daar de trappen oplopen, want dat waren onze trappen. En die bijzondere boom die daar in de voortuin stond, Ginkgo biloba, ook wel een tempelboom of een Japanse notenboom, dat was onze boom. Dingen die voorbij gaan. Ik zat te denken, joh, doe niet zo weemoedig, Fred. Weet je voor wie dit echt erg is? Voor vluchtelingen, van wie hun huis plat gebombardeerd is en die hun huis nooit meer zien. Memories. En nou die Anna in Lucas 2. In verschillende andere vertalingen nogmaals wordt ze Hanna genoemd, maar het is die profetes. Hoe zou dat zijn, hè? 84 jaar en al pakweg 60 of misschien wel 65 jaar alleen. In de nieuwe vertaling die wij hier lezen staat zelfs dat ze al 84 jaar weduwe was. Dat zou kunnen hoor. Maar mij lijkt het, ze was weduwe, 84 jaar oud. Dat staat er eigenlijk. Maar goed, evengoed. Hoe zou het voor haar zijn geweest? Zou zij al die jaren nog dagelijks aan haar man terugdenken? Hoe het was? Hoe zijn stem klonk? Hoe ze naar elkaar keken? Hoe is het om terug te blikken? Wat zie je dan? Wat zien wij, hè? Nog maar een jaar terug. We konden toen niet vermoeden dat Fred onze nieuwe dominee zou worden. En tja, ik heb helaas niet de gave die mijn broer heeft om een preek echt actueel te maken. Daarom behelpen we ons nu met een iets minder actueel beeld. Maar een beeld dat we nog best goed voor de geest kunnen halen. We spreken dan niet over 1, maar over 2 jaar terug. Het is al, of nog maar, 2 jaar geleden dat we diensten hadden met alleen een muziekteam, een paar technici en een dominee. En godzijdank konden we thuis online de diensten volgen. We hadden een harde lockdown vanwege een Delta-variant en een Omicron-variant van dat verrotte coronavirus. Het lijkt inmiddels al heel ver weg. Oké, corona is er nog steeds, maar lang zo heftig en bedreigend niet meer als toen, hè? Wat zien we als we in 2023 de wereld inkijken? Nou, allereerst nog steeds die vreselijke oorlogen. Tussen Rusland en Oekraïne, Israël en Hamas, de opwarming van de aarde, onophoudelijke vluchtenstromen en alle huisvestingsproblemen die daarbij horen. Polarisatie. Mensen die de vreselijkste dingen tegen elkaar roepen. Iedereen moet ergens wat van vinden. Wat zie je in de kerk als je terugkijkt die laatste 2 jaar? Begin 2022, na de lockdown, schrikbarend weinig mensen in de diensten. Naarmate de tijd vorderde, werden dat er gelukkig steeds meer. En misschien uiteindelijk wel veel meer dan je vroeger gewend was. Door bijvoorbeeld het samengaan van NGK en GKV. Vertrouwde dingen die je kwijtraakte. Je eigen kerkgebouw achter je laten. Om hier voortaan met heel veel meer mensen te zijn. Hoogtepunten in je privéleven. Of misschien wel momenten waarvan je nog iedere dag denkt, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit dragen? Sommigen van ons luisteren misschien af en toe naar de top 2000. Allemaal muziek met herinneringen en associaties. Als ik voor mezelf mag spreken, ik denk op oudejaarsavond veel meer aan de factor tijd dan bijvoorbeeld op mijn verjaardag. En ik denk misschien op deze dag nog wel veel meer aan degene die ons zijn ontvallen dan op de eeuwigheidszondag. Want het is zo'n scharnierpunt. Wat deden we een jaar geleden? En als je niet uitkijkt, komt de weemoed, de heimwee, naar wat er was en wat de tijd van je heeft afgepakt. Dan zie ik hier jongelui zitten. En ik zie jullie denken, ja, dit is nou typisch iets voor oudere mensen om zo te denken. Maar ik heb wel eens gelezen dat dat wel eens zou kunnen kloppen. Dat je grofweg kunt zeggen, de eerste 40 jaar van je leven, daarvan zijn jullie misschien nog niet eens op de helft, wat heerlijk, kijk je vooruit, je kijkt altijd vooruit. En de tweede helft van je leven, de volgende 40 jaar, waar ik ongeveer net aan ben begonnen, kijk je vooral achterom. Ga je achterom kijken. Ik denk dat daar wat in zit. Alleen al hierom, hè, dat een vrouw veelal tot haar 40ste op een gezonde manier kinderen kan krijgen. Zonder al te veel complicaties. Ja, zwangerschap is tenslotte iets bij uitstek om naar uit te kijken, om vooruit te kijken. Om in verwachting te zijn. tot je 40ste. Anna, 84 jaar, kijkt dus vooral terug, zou je denken. Al zo lang weduwe, al zoveel verre herinneringen. Maar wacht even. In Lucas 1 heb je nog een oude vrouw. Dat is Elisabeth. Zij is al ver in haar jaren, staat er in het Grieks. Zij is op leeftijd. Ze heeft geen kinderen. En die raakt zwanger. Dat kan dus toch? En laat Anna in Lucas 2 nou ook in verwachting zijn. Lucas, een arts, hè? Lucas gebruikt hier twee woorden om ons te laten denken aan een wachtkamer van een verloskundige. Anna is in verwachting van de verlossing van Jeruzalem. In verwachting van de verlossing. De verloskamer is voor Anna dan, nou, de tempel. De tempel. Dus als je haar zoekt, dan moet je daar gaan kijken. Daar is ze bijna altijd te vinden. Anna strekt zich uit naar God. En dat is niet zozeer wanhopig. Van hoe moet ik het allemaal doen? Hoe moet ik me redden? Ze strekt zich uit naar de Heer in verwachting. In blijde verwachting. Het kan best zijn dat ze ook heeft moeten vechten. Tegen een stil heimwee naar vroeger. En dat ze daar ook best eens aan toe mocht geven. Maar ze kijkt vooruit. Dat lezen we van haar. Ze kijkt vooruit. Ze praat erover, over de toekomst en over dat kind, wat dat gaat betekenen. Daar praat ze over. Daar is ze vol van. Er was een profetes. Profetessen kijken vooruit. Die zien wat. Er was een profetes en er woonde in Jeruzalem ook ene Simeon. Er was een Simeon en een profetes. En wat vertelt Lucas over Simeon? Die verwachtte Israëls vertroosting. Ook mannen kunnen in verwachting zijn. Mannen kunnen niet zwanger zijn, maar ze kunnen in verwachting zijn. Simeon is het. Simeon krijgt een signaal van de Heilige Geest dat hij het kind gaat zien dat hij verwacht. Hij was al in verwachting, maar de Heilige Geest zegt tegen hem, ja, maar je zult het ook te zien krijgen. Simeon is bij uitstek iemand die leeft op de grens van oud en nieuw. Lucas heeft het zo opgeschreven dat je bij Simeon een paar keer achteruit kijkt en een paar keer vooruit. Dat doet Lucas heel subtiel. Dat geeft hij aan met de woorden wet en geest. Wet is oud, het Oude Testament. De geest is toch vooral het Nieuwe Testament. De wet van Mozes, achteruit kijken. De wet van Mozes bepaalt dat de dagen van Maria's reiniging voorbij zijn. Dat ze haar kind mag opdragen aan de Heer, zoals geschreven staat. In de wet. En ze brengen een offer, zoals de wet dat voorschrijft. Ze doen met Jezus volgens de gewoonte van de wet. En nog een keer, volgens de gewoonte van de wet. 5 keer wet. En dan komt de Heilige Geest. De Geest rust op Simeon. En de Geest openbaart dat hij het kind gaat zien. En daarom drijft de Geest hem naar de tempel. 3 keer Geest, dat is het nieuwe. En wel 5 keer wet, dat is dan het oude, wat nu afgesloten gaat worden. Achterom kijken. Achterom kijken wordt in de Bijbel vaak negatief aangeduid. Denk aan de vrouw van Lot. Wat deed die namelijk? Achterom kijken. Zij moest weg uit haar stad. Maar ze kon er geen afscheid van nemen. House for sale. Jezus zegt, de boer die ploegt, kijkt voor zich. Anders kan hij geen recht tevoren trekken. Je ziet een boer niet zo rijden, hè? Hij kijkt gewoon vooruit en dan komt het achter hem wel recht. Paulus schrijft aan de Filippenzen: ik vergeet wat achter me ligt en ik richt me op wat voor me ligt. Dus dat is wel echt een rode draad in de Bijbel. Alleen achterom kijken is niet altijd verkeerd. En het mag vandaag ook best even. En het mag in je leven, soms moet het zelfs even. Lucas komt in hoofdstuk 3 met de stamboom van Jezus. En als we goed naar die stamboom kijken, staan daar een paar uiterst opmerkelijke namen tussen. Met name die van een paar vrouwen waar hij uit voortkomt. Tamar, die op slinkse wijze haar schoonvader verleidde en zwanger van hem werd. Rahab, een vrouw met een bedenkelijke reputatie, die de verspieders van Israël in Jericho onderdak verleende en veilig hielp te vluchten voor haar stadsgenoten. Rut, een Moabitische, een buitenlandse. Een stamboom waar Jezus nog wel eens op terug moet komen. Ja, wat er in mijn familieboek scheef is gegaan, dat ga ik rechtmaken. Lucas vertelt dat Jezus mensen gaat genezen van hun wonden. En dat kunnen soms oude wonden zijn. En Jezus raadt mensen aan om los te laten. Maar wat moet je dan loslaten? Dat moet je wel weten. Dus dan moet je even omkijken. Dat mag ik loslaten en dat. En dat moet ik zelfs loslaten. Maar soms moet je daarvoor wel even terug naar je pijn. Wat dan? Waar zit die pijn? Ik moet het herkennen en erkennen. Maar het is altijd met de bedoeling om vooruit te kunnen, om verder te kunnen. De Deense kerkhervormer Søren Kierkegaard. Gert-Jan, wil je de beamerplaat aanzetten? Die heeft dit wel eens gezegd. En dat gaat heel diep. We gaan het ook niet helemaal uitspitten. Maar het is wel heel mooi. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden. Maar alleen voorwaarts geleefd worden. Laten we maar even staan. Want dit mag best goed op ons inwerken. Als je nooit achterom kijkt, kun je niet leren van de geschiedenis. En er zijn kostbare lessen te leren uit de geschiedenis. Je eigen gedrag en je gevoelsleven kun je vaak ook alleen maar begrijpen als je teruggaat, hè? Sorry. Maar wat er gebeurt is in je eigen leven of misschien daarvoor al in je voorgeslacht. Dus het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden. Soms moet je terug om dan te kunnen genezen en om verder te kunnen. Het is een beetje alsof je in de achteruitkijkspiegel van je auto kijkt. Dat doe je niet om achteruit te rijden, want dan ga je zo zitten. Of je kijkt in zijspiegels. Je kijkt in die spiegel om te kijken of je bijvoorbeeld in kunt halen of je verder kunt. Dat idee. Maar het gaat wel om de beweging naar voren toe. Want alleen voorwaarts kun je leven. Daarom heb je daar wel eens over nagedacht. Daarom staan onze voeten zo. Zelden iemand gezien met de voeten die kant op, hè? Zelden. En je ogen zitten hier, niet in ons achterhoofd. Voorwaarts. Ik heb thuis een boekje van de bekende neuroloog en psychiater Viktor Frankl. De zin van het bestaan. Deze Frankl heeft vastgezeten van 1942 tot het einde van de oorlog, april 1945, in diverse concentratiekampen. En tenslotte in Auschwitz. Hij is een van de leermeesters van Edith Eger, de schrijfster van het bekende en prachtige boek De Keuze. Frankl zag bij zichzelf en bij zijn medegevangenen heel veel onzekerheid. Van hoe gaat dit aflopen? Tuurlijk, logisch. Hoe gaat dit aflopen? En dan schrijft hij in dit boek over mensen die het zomaar opgeven. Weet je waarom? Omdat ze niet weten hoe het afloopt. Omdat ze hun toekomst niet meer voor zich zien. Ze zien helemaal geen toekomst meer. En ze gaan uiteindelijk maar helemaal op in herinneringen. Vluchten in het verleden. Dat was goed. Dat was fijn. Ja, waar moet je anders heen? Je kunt toch alleen maar naar achteren? Nee, zegt Frankel. We moeten naar voren. Dus hij ontdekt, ik kan mensen helpen door ze te laten nadenken over een doel in hun leven. In de toekomst dus. Je moet een doel hebben. Ik wil graag iets citeren uit dat boekje. Ik herinner mij een persoonlijke ervaring, schrijft Viktor Frankl. Bijna huilend van pijn, ik had mijn voeten volkomen stuk en beurs gelopen in mijn kapotte schoenen, strompelde ik kilometers lang voort in de rij gevangenen op weg van het kamp naar het werkterrein. Ik kromp ineen onder de ijzige noordenwind en ik dacht, wat zou er vanavond te eten zijn? Als het extra rantsoen bestond uit een plakje worst, zou ik die dan ruilen voor een stukje brood? Zou ik mijn laatste sigaret, dat was toen goud, hè, sigaretten, ruilen voor een kommetje soep? Hoe zou ik de hand kunnen leggen op een stukje ijzerdraad, zodat ik weer een veter in mijn schoen had? En dan, schrijft hij, ik begon zo te walgen van de hele situatie die mij ertoe dwong me met dergelijke futiliteiten bezig te houden. Ik dwong mezelf aan iets anders te denken. Dat had een herinnering kunnen zijn. Maar wat schrijft hij? Plotseling zag ik mijzelf op een podium staan van een goed verlichte, behagelijk warme, intieme collegezaal. Voor mij zat een aandachtig publiek in gemakkelijke fauteuils. Ik hield een lezing over de psychologie van het concentratiekamp. Dat ziet hij voor zich. Niet achter zich, maar voor zich. Op datzelfde ogenblik was het mij mogelijk al mijn problemen en spanningen objectief en vanuit een wetenschappelijk standpunt te beschouwen. Door middel van deze methode lukte het mij me boven de situatie, boven de kwellingen van dat moment te verheffen. En ik beschouwde ze alsof ze al tot het verleden behoorden. Hij gaat dus zo onderweg, zo naar de toekomst, dat het heden meteen al verleden is. Hij is onderweg, hij is in beweging. Nou, deze Frankl heeft diverse mensen begeleid. Hij werd ook overal bijgeroepen, mensen die een einde aan hun leven wilden maken. Die zeiden tegen hem, ja, ik verwacht niets meer van het leven. En dan reageerde hij met de opmerking, maar het leven verwacht nog wel wat van jou. Ga eens ontdekken wat dat is. Wat zou dat kunnen zijn? Dit betekent niet dat deze psychiater bedoelt dat ieder mens niet kan sterven en dat je maar eindeloos door moet gaan. Simeon mag nu zeggen, nu laat u mij gaan, uw dienstknecht. Ik mag gaan, ik ben met verlof, ik ben vrij, het is klaar. Hij heeft de heiland gezien. Maar het scheelt zoveel als je toekomst open is. Zijn boekje had Frankl in 1945 al bij de drukker. Hij had het al helemaal in zijn hoofd. Vooruitdenken. Hij had ook al iets van een manuscript in het kamp, maar dat is hem afgepakt. Hij had het in zijn hoofd en is opnieuw gaan schrijven. Hij had een doel. Nog even terug naar de mensen in verwachting in Lucas. Daar had je dus Simeon, Anna. En aan het einde van het evangelie kom je nog zo iemand tegen die in verwachting is. Dat is Jozef van Arimathea. Als Jezus gestorven is, vraagt Jozef om zijn lichaam. Hij wil het begraven in een graf dat nog nieuw is. Nou, denk je, dat is mooi, zoveel eerbetoon. En dat was het dan, met die Jezus. Dat was het dan. Maar wat vertelt Lucas daar nou bij? Zo heel subtiel ertussendoor. Die Jozef van Arimathea, die man, die verwachtte het koninkrijk van God. Met datzelfde werkwoord. Die man was in verwachting. En dat geeft bij deze Jozef wel een hele bijzondere combinatie. Want hij gaat een graf kopen. Kosten nog moeite worden gespaard. Maar daar sluit je toch iets mee af? Een fase, een leven van een geliefde. Maar bij de Jozef van Arimathea zie je tegelijk dat hij in verwachting is. Hij verwacht het koninkrijk. En wat verwacht hij daar dan? Zou hij misschien echt al verwacht hebben dat dat nieuwe dure graf van hem binnen 3 dagen weer beschikbaar zou zijn voor iemand anders? Hij was in verwachting. Als je erover nadenkt, concreet, hè, is er in die dagen, in het privéleven van Jozef van Arimathea en van Simeon en Anna, eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Concreet, hè? Als je je nou afvraagt, wat is er dan met ze aan de hand? Wat is hun geheim? In 1 woord? Hoop. Hoop. Niet achteruit kijken, maar vooruit kijken. Verder durven. Simeon zingt niet, o God, dank u wel dat er nu een lichtje is gaan schijnen in mijn privéleventje. Hij zingt, een licht voor alle volken, voor de heidenen, ook voor de mensen in Maassluis. Een glorie voor Israël. Hij ziet heel veel, heel veel. Nou, en wat zien wij? Ik zie ons hier nu zitten in de wachtkamer bij de verloskundige. Ja, mannen, jullie ook. Misschien wel met een beetje hoge bloeddruk. En misschien wel met pijn in onze buik. Maar we zijn in verwachting. En soms raken we daarvan misschien ook wel een beetje in paniek. Want we kunnen niet meer terug. En we willen ook niet meer terug. We gaan 2024 in. Dat houdt geen mens tegen. En onze Heer Jezus gaat komen. Ook dat houdt geen mens tegen. Wij hebben een toekomst vol van hoop. Amen.
Zullen we dit lied staan zingen? Strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijp begrijpen wij niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.